Welkom terug bij VPRO's marathoninterview, waarin Atze de Vrieze vanavond met Geert Bulen spreekt. Hoogleraar te Utrecht, dichter ook en Vlaming. Een live gesprek van 3 uur waarvan er inmiddels 1 op zit. En dat smaakte zeer naar meer. Wat kwam er nu tot nu toe zoal ter sprake op deze eerste kerstdag? Eerder vandaag kwam hij van een kerstlunch per taxi vanuit België naar de Hilversumse studio. Zijn beide ouders leven nog. Ooit getrouwd tijdens de Summer of Love. Maar pas op, zij passen totaal niet in het standaardbeeld dat we hebben van de vrije geesten van toen. Waarmee we gelijk kwamen bij zijn onderzoek van de afgelopen jaren over de cultuur van de jaren 60 en op het feit dat het geëikte beeld van die jaren veel vaker niet klopt. Wie denkt niet dat de Beatles verreweg de populairste band zal zijn geweest? Maar vergeet het, The Sound of Music was populairder. En in België bijvoorbeeld The Singing Nun, bekend van de hit Dominique. De jaren 60, die naar ons idee staan voor de minirock, voor Provo en voor ontkerkeling, was misschien wel vooral een tijdperk van allerlei religieuze oplevingen. Er was in België een wildgroei van paters met akoestische gitaren. De studie van Bulens over de jaren 60 was het hoofdonderwerp van het afgelopen uur. Het boek dat nog moet verschijnen, dat zal gaan en over andere landen ook gaan en over andere werelddelen zelfs en over de decolonisering. Een van de conclusies zal zijn: de mentale decolonisatie heeft slechts heel beperkt plaatsgevonden. Welke culturele uitingen van bijvoorbeeld Afrikaanse landen en culturen, daarvoor is onvoldoende aandacht. Het ernstig nemen van mensen die er anders uitzien en een andere culturele achtergrond bezitten, daarvoor is te weinig begrip. Er is op het gebied van erfgoed nog veel te winnen. Waar waren we gebleven? Onder andere bij het tekortschieten van Netflix. Een te beperkte wereld is daar te zien. Wilt u reageren op het gesprek? Dat kan. We lezen uw reacties graag. U kunt mailen naar marathoninterview@vpro.nl. Atze de Vries, jij neemt het weer over.
Ik moet je eerlijk zeggen, Geert, het duizelt me wel een beetje het eerste uur. Van alle landen die we al bezocht hebben en alle namen die al gevallen zijn, op een positieve manier overigens, want dat is nou eenmaal waar je aan moet geloven als je zo vol voor zo'n heel decennium gaat. Maar ik zou toch eigenlijk graag het tweede uur iets dichter bij huis willen zoeken om te beginnen. Letterlijk bij deze bundel thuis en bij een dorp met een toch wel haast allegorische naam,
oh ja?
Duffel. Je schrijft over het dorp waar je geboren bent. Onder de rook van Antwerpen schrijf je in een gedicht van je bundel thuis. Schrijf je een zin en die luidt: Kansas verlaat niemand ongestraft. Maar wat met Kontich Duffel, oude god? En nou, de mensen die wel eens in een trein gezeten hebben tussen Antwerpen en Brussel kennen die waarschijnlijk als kleine stations waar je niet uitstapt.
Dat is wat ze zijn. Kleine stations waar je niet uitstapt. Komt. Maar waar ik vandaan kom, ja.
Ja. Geef eens antwoord op die vraag die je daar jezelf stelt. Kun je Duffel ongestraft verlaten?
Nou, letterlijk gesproken natuurlijk wel. Er staat geen straf op het verlaten. Maar nou ja, weggaan van een plek brengt altijd een soort van verlies met zich mee. Ik ben nu zo met mijn hoofd in dat jaren 60 boek, dat ik denk van ja, en dat was in dat boek eigenlijk ook een van de belangrijke elementen daarin, omdat je dus heel veel mensen hebt die voor het eerst gaan studeren.
In die dus tijd,
die,
ja.
Die uit hun familie voor het eerst gaan studeren.
En dus naar een stad moeten.
En dat dorp achterlaten. En dan in een ander cultureel, vaak ook politiek milieu terechtkomen. En daardoor ontstaat er een soort van afstand ten opzichte van dat dorp waar zij vandaan kwamen. Maar het geldt voor mij ook. Mijn zus en ik zijn eigenlijk de eerste uit de familie die hogere studies deden. En dat heeft gewoon een effect. Of je dat nu wil of niet, dat verandert jouw band met je eigen familie ook. En dus ook met dat dorp. Hè. Dus ik kom er 1 of 2 keer per jaar nog.
Ja.
Voor familiebijeenkomsten.
Wat is het voor plek?
Het is een klein dorp. 15.000 inwoners. Doormidden gesneden door een rivier waar je overheen rijdt met de trein. Beperkte industrie. Wel een paar fabrieken. Het is rustig. En wij woonden, mijn ouders woonden nog altijd in een nieuwbouwwijk. In Nederlandse termen zou je zeggen een soort van Vinex-wijk. Maar dat heet dan in Vlaanderen verkaveling. En dat waren dus weilanden waar in de late jaren 60, vroege jaren 70 woonwijken werden gebouwd. Hè.
Ja. Je vergelijkt het in het gedicht, valt de naam Nieuwegein ook. Hè? Dat is een beetje het symbool in Nederland voor een Vinex-wijk.
Ja, precies. Ja.
Wat me opvalt in ditzelfde gedicht, is er is ook een beeld voor die rivier, die door heel veel dorpen loopt natuurlijk. Ja. En die je daar omschrijft als een soort zo'n strook die aan een plafond hangt waar vliegen aan blijven plakken. Dat is toch niet een heel positief beeld eigenlijk. Dat is toch een soort noodlottig beeld haast.
Nou, het is zeker niet noodlottig bedoeld. Maar ja, dat is denk ik de dubbelzinnigheid van dit soort kwesties. Als je ergens weggaat, ik uit het dorp, maar jaren later ook uit het hele land, ga je er natuurlijk anders naar kijken. En dat is denk ik onvermijdelijk met een mengeling van verscherpt inzicht dat tot een vorm van kritiek kan leiden. Maar ook een vorm van gemis. Hè, dingen die je gewoon denkt van, bepaalde vanzelfsprekendheid. Dingen die met hele kleine dingen te maken hebben. Hoor. Het dagelijkse leven, omgaan met elkaar, voedsel. Al de dingen die je vanzelfsprekend vindt die plots anders zijn wanneer je ergens vertrekt. En dat is in dat opzicht zou je kunnen zeggen twee keer op een iets grotere schaal uit vrije wil overkomen.
Ja.
En dat zijn, zonder daar nu een grote zaak van te maken, dat zijn op zich wel ingrijpende ervaringen.
En zijn dat dingen die je vormen?
Ja, dat denk ik wel.
En wat voor manier dan?
Ja, ik aarzel nu om te zeggen wat meteen in mij opkomt, omdat het dan misschien in de richting gaat van die vliegenstrook die je net noemt. Hè. Ik denk zeker niet zo dat mensen die in hun geboortedorp blijven wonen, dat die bekrompen zijn en geen idee hebben van de wereld. Wel denk ik dat het goed is om soms weg te gaan. Om beter te weten, bijvoorbeeld hoe relatief bepaalde dingen zijn.
Ja.
He, dus ik denk heel veel van de maatschappelijke problemen die er vandaag zijn, hebben te maken of hangen samen, denk ik, met onze hele beperkte mogelijkheid om te zien dat een andere manier van dingen doen, dat die eigenlijk ook wel kan.
Ja, dat is eigenlijk dezelfde grote perspectief dat je ook als je literatuur of kunst beschouwt.
Ja. Precies. Hey, in een goede roman zie je de wereld door de ogen van personages die de wereld vaak op een totaal andere manier ervaren dan jij. Met een heel ander waardepatroon. En waarvan je dan denkt van zo kan het ook.
Ja.
En ik denk dus dat het in dat opzicht eigenlijk heel goed kan zijn voor iemand om eens een tijdje weg te zijn. En voor hoger opgeleide is de wereld in dat opzicht eigenlijk heel goed georganiseerd. De Erasmus-uitwisseling is daar een mooi voorbeeld van.
Ja.
Dus als je aan de universiteit studeert, dan kan je makkelijk naar een ander Europees land en kan je daarin zeker in gesubsidieerd
een jaartje zitten.
Ja? Voor heel veel mensen een hele belangrijke ervaring. Maar natuurlijk ook een luxe ervaring. Ja, ik denk eigenlijk al jarenlang dat het een uitstekend idee zou zijn om Erasmus-achtige programma's te organiseren voor schoonmakers en bouwvakkers en stratenleggers en allemaal mensen die kansen nooit krijgen.
En zou dat dingen veranderen in de manier waarop het debat...
Misschien wel. Niet dat ik denk dat het debat vandaag door straatleggers en bouwvakkers verpest wordt. Hè. Dat wil ik daarmee helemaal niet zeggen. Maar ik denk dat het voor iedereen gewoon goed is om eens te ervaren van wat het is. En bijvoorbeeld ook om met hernieuwd begrip over je eigen land te gaan nadenken. Ik ging in 2005 een half jaar in de Verenigde Staten lesgeven. Dat was eigenlijk voor het eerst dat ik langere tijd weg was uit Europa.
Ja.
En ook dat was een hele ingrijpende ervaring. Om te zien, Amerika, we groeien allemaal op met Amerika, maar je weet eigenlijk niet wat het is tot je er echt bent geweest en bijvoorbeeld lange tijd. En dat heeft mij echt Ik was altijd al groot liefhebber van de sociale welvaartsstaat zoals die in West-Europa is uitgebouwd. Maar dat heeft het nog ontzettend versterkt. Het gevoel van de waarde die dat heeft. En daar wordt hier denk ik vaak heel achterloos mee omgesprongen.
Ja, terwijl de kranten daar nu wel vol mee staan met dat soort onderwerpen. Daar wil ik zeker zo nog even over verder. Maar ik wil toch even terug naar Duffel.
Okay.
Want er schijnt wel ook nog een hele goede Eerste Wereldoorlog anekdote te bestaan over de kerktoren van Duffel.
Ja, dat klopt. Dat komt in Bezette Stad van Paul van Ostaaien voor. Het is de dichter waar ik me veel mee heb bezig gehouden. Die woonde zelf in een dorpje net onder Antwerpen. En die beschrijft dus hoe de Duitse inval, de Duitsers komen steeds dichter bij Antwerpen. Ja. En dan in de verte is er een kerk die in brand staat. En dat is dus de kerktoren van de parochie waar ik gedoopt ben en waar ik naar een goede katholieke gewoonte misdienaar ben geweest. En waar ik dus heel veel uren heb gesleten. En dat is op zich een kerk met een soort van gotische geschiedenis, maar die is tijdens de Eerste Wereldoorlog dus opgebrand, omdat het Belgisch leger dacht van we moeten de Duitsers desoriënteren en we moeten het topje van de kerk wegschieten en dan zullen de Duitsers niet meer weten waar ze zich precies bevinden.
Dat flonkert een beetje in de zon.
En vanaf nu wordt, dat is ook de reden waarom je het vraagt natuurlijk, want vanaf nu wordt het een typische Belgenmop. Het Belgische leger misrekende zich en in plaats van dat ze enkel het topje er afschoten, ging eigenlijk de hele toren in de fik.
Ja, dit is de belangrijkste oorlogsdaad van het dorp Duffel. Nee, uit de Eerste Wereldoorlog? Of nee, is er eigenlijk meer gebeurd? Want het ligt op een hele strategische plek.
Het ligt op een strategische plek. Het is wat de oorlogshandelingen betreft, is het wellicht het belangrijkste. Maar tegenover die kerk staat het oorlogsmonument. Hè, zoals elk Belgisch en ook elk Frans dorp heeft een oorlogsmonument. En daar fietste ik elke dag voorbij op weg naar school. En dat is denk ik belangrijker.
Ja.
Dus die
Eerste Wereldoorlog die is voor België inderdaad veel belangrijker. Ja. Wij in Nederland hebben het er niet over. We deden ook niet mee natuurlijk. Maar is voor het nationale gevoel van wat België is echt van wezenlijk belang geweest.
Ja. Hè? Ja. Nou, als er al zoiets bestaat als een nationaal gevoel van België, dan speelt de Eerste Wereldoorlog daar zeker een grote rol. En dat hebben we de afgelopen jaren heel sterk kunnen ervaren, omdat vanaf 2014 werd de Eerste Wereldoorlog herdacht.
Ja.
Dus 100 jaar geleden begonnen. En dan al de volgende mijlpalen van die gruwelijke geschiedenis, die worden nog altijd in kranten en op journaals en op nieuwsites heel uitvoerig belicht. Heel veel publicaties, documentaires.
Waar zijn we nu? 1917?
We zijn 1917. De opstand in het Franse leger, Russische revolutie en Amerika staat op het punt, heeft eigenlijk al aangekondigd dat ze in de oorlog stappen, maar ze moeten nog arriveren op Europese bodem. Dat gebeurt dan begin 18. En dan beginnen de kansen stilaan te keren, maar nog in de zomer van 18 leek het erop dat Duitsland kon winnen. Dus het is echt maar op het eind eigenlijk echt gekanteld. En eigenlijk die verschillende stappen die blijven in die herinneringscultuur nu echt wel een rol spelen. En dus 2017 was het jaar van Passendale, de slag bij Passendale, derde slag om Ypres, gigantisch belang in de Angelsaksische wereld. Is ook daar weer heel groot herdacht. Grote herdenking geweest van op die plek door de BBC, waar ook in België heel veel ontzag voor was, de manier waarop de BBC dat in beeld bracht. En, dus dat is een heel groot ding, absoluut.
En waar was jouw grootvader op dit moment, 100 jaar geleden? Die vocht mee?
Ja, die zat aan het IJzerfront, dus in het uiterste westelijke deel. Dus quasi heel België was bezet, behalve een heel klein stukje rond de pannen. Dus eigenlijk het stukje net boven de Franse grens.
Ja.
Dat werd door het Belgisch leger verdedigd die hele periode lang. En dan, hij was daarbij.
Ja. Want je hebt in een eerder interview wel eens gezegd, ik weet niet zoveel van die man, want hij was, toen ik 4 was, is hij overleden.
Is hij overleden, precies. Ja, dus ik heb...
Maar jouw kennende heb je wel uitgezocht hoe dat heeft gezeten. Zeker aangezien je zo gefascineerd bent geweest door die Eerste Wereldoorlog. Je jarenlang daarop gestudeerd hebt.
Nou ja, ik was met oorlogsdichters bezig. En in dat opzicht was ik niet zozeer met zijn privé bezigheden of zijn persoonlijke geschiedenis bezig. Vooral ook omdat, ik had het daar wel eens met intussen overleden ooms over gehad. En er was niet zo heel veel kennis over. En dat is ook heel typisch eigenlijk. Hè. Heel vaak slaat dat soort kennis een generatie over.
En dat werd vaak niet over gesproken.
Het zijn vaak kleinkinderen die dan gaan vragen hoe zat het nu eigenlijk. En ja, daarvoor is die te vroeg overleden.
Ja.
Ik heb er nog wel met zijn vrouw, dus mijn grootmoeder, over gehad. Zij is 97 geworden en zij kenden elkaar op dat moment natuurlijk nog niet. Hè. Zij was een jong meisje toen de oorlog uitbrak. Maar zij heeft nog wel verteld hoe ze dat heeft ervaren en wat ze toen allemaal heeft gedaan.
En wat vertelde ze dan?
Ja, dus dat zij alleen als jong meisje... dat was dan een... traditie eigenlijk voor meisjes van die stand, dus de lagere arbeidersklasse, dat zij dienstmeisje werden in rijkere Antwerpse families. Dus een beetje upstairs, downstairs, Downtown Abbey-achtige dingen.
Ja.
Maar dan dus in bij rijke Antwerpse mensen. Ik weet niet precies van welke activiteiten die mensen precies deden.
Ja.
En daar werkte zij. En als ik me goed herinner, moest zij dan dus van Antwerpen naar Boom, de plek waar zij vandaan kwam, zelf te voet. Nou ja, toen de oorlog uitbrak en het natuurlijk heel onduidelijk was hoe snel het gevaar ook echt nabij zou zijn. En dan verhalen van vluchtelingen en zo natuurlijk. Dus het is iets wat... wat de afgelopen jaren in België wel weer heel centraal is komen te staan. En ik heb dan wel in de afgelopen jaren, wat ik aan het begin zei, er zijn een hele reeks familieleden overleden. En daardoor zijn er ook erfstukken gaan verschuiven.
Ja.
Op die manier zijn nu het boekje waarin zijn eigen verleden als soldaat opgeschreven stond, dus waar hij wanneer was.
Ja.
En zijn medailles, die heb ik nu geërfd.
Ja, ja, ja. Ja,
dat was wel heel bijzonder.
Jij was de logische persoon om dat te doen.
Ja, in zekere zin was ik de logische persoon, maar ik vond het wel heel bijzonder om dat te krijgen.
Ja. En die medailles, daar weet je dus ook vanuit die documentatie waar die mee verdiend heeft.
Ja, maar weet je, ik ben in dat soort van militaire geschiedenis, daar ben ik eigenlijk niet zo in geïnteresseerd. Ik vind het heel bijzonder dat er was. En ik herinner me vooral, die hingen gewoon bij mijn grootmoeder thuis. En als kind zat ik er altijd naar te staren. Maar vandaag ligt mijn interesse bij ervaringen van gewone mensen en bij allerlei culturele aspecten van die oorlog. Maar niet bij oorlogsheroïek en medailles en zo. Dat element interesseert mij niet.
Nee. Nou, jij hebt natuurlijk dat boek gemaakt over de Eerste Wereldoorlog.
Ja.
En een van de dingen, je zegt van nou, er is heel veel onduidelijk natuurlijk in die periode geweest. Hè. Er was natuurlijk één grote chaos in Europa. Maar wat me nog het meest opviel aan het boek dat jij hebt gemaakt, is dat er toch kennelijk nog een soort infrastructuur was waarmee mensen dus gedichten vanaf het front naar een krant konden sturen of brieven naar hun familie.
Ja.
Wie deed dat dan?
Ja, de infrastructuur die is eigenlijk... dat is wonderbaarlijk, maar dat is eigenlijk in de meeste oorlogen zo. Dat er allerlei dingen wel blijven functioneren.
Ja.
He, dus die jongens aan het front die hadden ongeveer niks. Maar die hadden dan wel een drukpers waarmee ze een eigen krantje maakten. He, dus de Britten hadden dat, maar de Belgen ook. Dat is gewoon deel van wat... En vandaag hebben ze blogs en vlogs van in Afghanistan en zo. En op dat moment schreven ze gedichten.
Ja.
En je moet het ook echt daarmee vergelijken. Hè? Dus poëzie was gewoon een medium waarmee gecommuniceerd werd. Poëzie dat werd massaal ingezet voor propaganda ook. Maar ook persoonlijke communicatie. Ja.
Ja. Je had het net over het Belgische zelfbeeld. En als er één moment is geweest dat er een soort samenheid was.
Ja.
Een eenheid was het toen. Tegelijkertijd schrijf je natuurlijk ook over de Vlaamse beweging die
precies
zijn kans rook in de Eerste Wereldoorlog.
Ja.
Ik denk ook wel iets wat een soort wortel is geworden van hoe de Vlaamse beweging er nu voor staat.
Oh ja, absoluut. Het is de belangrijkste partij al een aantal jaar in Vlaanderen, de N-VA, is verre nazaat van de eerste Vlaams-nationalistische partij. En dat was de Frontpartij. En die was gesticht door oud-fronters. Dus soldaten aan het front. Die dus vonden dat ze slecht behandeld werden en die extra rechten en respect opeisten. En
dat is niet behandeld langer, werden door Franstalige
officieren. Door Franstalige officieren, ja. Nu, zij werden ook slecht behandeld, maar dat was voor een deel eigenlijk het sociale verschil aan het front. He, dus het voetvolk wordt altijd slecht behandeld. Als je uit Luik kwam en uit Charleroi, werd je ook slecht behandeld. Mm-hmm. Ja.
Maar het was een feit dat de officieren vaak Franstalig waren.
Dat die vaak Franstalig waren, ja. Ja.
Hoe kwam dat?
Ja, nou ja, dat heeft te maken eigenlijk met een bestel waar ongeveer alle eliteplekken Franstalig waren. He, dus in het begin van de 19e eeuw gold dat nog voor de rechtspraak. En aan het begin van de 20e eeuw gold dat ook nog voor de universiteit. He, toen de Eerste Wereldoorlog uitbrak, was er geen Nederlandstalige universiteit in het land. Dat was een van de grote strijdpunten op het moment dat de oorlog uitbrak. He, dus de elite was Franstalig. En er waren wel Vlamingen die deel uitmaakten van de elite, maar zij gedroegen zich dan als Franstaligen. Soms verfransten zij helemaal, of zij pasten zich aan en spraken Frans op die plekken waar dat eigenlijk hoorde.
Hoe is dat veranderd? Want het lijkt erop dat heel erg omgekeerd is.
Dat is veranderd door langdurige actie, door politieke actie. Dus een hele reeks van wetsveranderingen om het gewoon af te dwingen. Dat is denk ik op zich. Om als Vlaming in Nederland te wonen, is dat denk ik op zich een nuttige ervaring en ook wel nuttige kennis. Om te zien van ja, je moet rechten afdwingen. Elites delen dat niet zomaar uit. In allerlei grote debatten vandaag. Ik weet niet of je het over Zwarte Piet wil hebben, maar het is natuurlijk een van die symbooldiscussies in het land al een aantal jaar. Mm-hmm. En ook daar zie je dat die activisten heel terecht zeggen van ja, als wij niet gewoon blijven op dat pijnpunt drukken, dan gaat er niks veranderen. En het is gewoon zo, dat is hoe elites werken. Daarom zijn ze ook de elite. Zij hebben de macht. Ja? Dus je moet de macht uitdagen om dingen te veranderen. En dat heeft de Vlaamse beweging gedaan, vanuit politieke partijen, maar ook omdat er in al de andere grote partijen altijd wel politici waren, christendemocratische, socialistische, liberale families, waar ook altijd zogenaamd Vlaams voelende politici waren. En zij hebben er, nou ja, door allerlei vormen van actie, maar dus ook door druk vanuit de bevolking, hebben zij ervoor gezorgd dat dingen zijn veranderd. En de belangrijkste verandering is wellicht een grote economische verandering, waar Vlamingen, hoewel ze dat zelf vaak anders vertellen, heel weinig verdiensten aan hebben. Maar dus België is rijk geworden dankzij de industrie die voornamelijk in het zuiden van het land was.
Ja.
En dat is de industrie, als je dat op de Europese kaart bekijkt, is dat een industriegordel die loopt van het Roergebied door grote delen van Wallonië en eindigen in Noord-Frankrijk. En dat industriegebied komt na de Tweede Wereldoorlog eigenlijk aan zijn eind.
Ja.
Kolenindustrie wordt minder belangrijk, staalindustrie wordt minder belangrijk. En die krijgt een enorme verarming van die streken. En in Wallonië en in Noord-Frankrijk is dat tot vandaag een enorm probleem. Het Roergebied heeft zich min of meer weten te herstellen. En in diezelfde periode heeft de Vlaamse economie een boost gekregen door heel snel op de trein van de nieuwe technologieën te springen. De haven van Antwerpen was altijd al belangrijk, maar dat belang is blijven stijgen. En dus dat heeft voor een toegenomen welvaart gezorgd. Waardoor dus de Vlamingen niet langer arm en dom waren, maar
gewoon letterlijk de leidingnamen.
Maar de leidingnamen, ja.
Je noemde net al de N-VA, de belangrijkste partij, een nieuwe partij eigenlijk. Hè? Dat bestaat pas een paar jaar. Toch is hier in Nederland niet zoveel bekend over zo'n partij die het heel goed in België.
Nee.
Bart de Wever is daar de leider van. Het belangrijkste dingen die wij mee hebben gekregen in de Nederlandse media daarover zijn dat Bart de Wever het schopte tot de finale van de slimste mens. Dat hij daar wat op 1 seconde na net niet haalde. En dat hij ineens in 1 jaar tijd 50 kilo afviel.
Ja.
Toch?
Spectaculaire.
Ja. Ja. Meer weten we eigenlijk amper van die man.
Ja, het zijn opvallende, maar niet noodzakelijk zijn belangrijkste wapenfeiten.
Niet zo. Nou ja, Ik kan me voorstellen dat het goed doen in de slimste mens...
Nou, dat heeft een enorme boost aan zijn populariteit gegeven. Ja. Absoluut.
Als je die beelden ook terugziet, hij is een soort clown daar. Want hij is heel erg geestig, maar doet dat allemaal met een stalen gezicht. Ik kan me voorstellen...
Dat heeft zijn populariteit heel veel goed gedaan. Dat is zeker zo. Maar De Wever is, hij is denk ik de machtigste politieke man van het land. Hij leidt die partij. Hij is burgemeester van Antwerpen. Als partijleider zit hij dus eigenlijk ook mee aan de knoppen van zowel de Vlaamse regering als de Belgische federale regering. En hij...
Voor man? Heb je hem hoog zitten?
Goh. Politiek gesproken is hij mijn vijand.
Ja.
We zijn het over heel, heel erg veel dingen oneens. En ik vind de manier waarop hij zowel de Belgische politiek, maar ook lokaal in Antwerpen, op het vlak van sociale politiek. En het is niet iemand die het in zich heeft om mensen te verenigen. Wat hij in zich heeft, is om mensen tegen elkaar op te zetten.
Ja,
dat is wat hij doet.
Hij wijst natuurlijk op dingen, op kloven die in het België
Hij wijst op allerlei kloven die bestaan. Hè?
Ja.
De vraag is alleen, wat doe je met die kloven?
Ja. Ja.
En hij is... Hij heeft jarenlang columns geschreven voor de Standaard, waarin hij beweerde van het gaat mij over het maatschappelijke weefsel en ik wil mensen met elkaar verbinden. En volgens mij is er een 21ste eeuws nationalisme denkbaar dat niet meer mensen uitsluit, maar dat mensen insluit. Oké, dat wil ik dan graag zien. En dan krijgt hij de politieke macht. En wat hij doet is systematisch mensen tegen elkaar opzetten.
Hoe doet u dat?
Door ze te kleineren, door... Trumpiaans in een bijzinnetje hele bevolkingsgroepen weg te zetten.
Welke bevolkingsgroepen doe je dan op?
Nou, niet westerse bevolkingsgroepen, maar ook linkse mensen. En natuurlijk in een politiek bestel heb je altijd tegenstellingen tussen links en rechts. Dat is in elke politiek, zo dat kan ik ook wel hebben. Maar het is bij hem is het altijd vilijn. Het is op een nare manier. Het is stoken. Dus hij is eigenlijk, hoewel hij als burgemeester van de stad Antwerpen de verantwoordelijkheid heeft, lijkt mij om burgemeester van die hele stad te zijn. Zo gaat hij er niet mee om.
Maar is dat zo'n rechtse stad Antwerpen? Antwerpen, dus je ziet in Nederland in elk geval dat de meeste grote steden zijn meer links georiënteerd.
Ja, dat is inderdaad heel, heel opvallend. In Nederland is dat zo. En dat is in Antwerpen anders. Je hebt eigenlijk in Antwerpen de belangrijkste politieke experimenten van de 20e eeuw gehad. Dus het was de eerste stad waar dus dat Vlaams nationalisme echt een politieke factor werd.
Ja.
Het is de eerste stad waar de groene beweging een politieke factor werd. Maar het is ook de stad waar het Vlaams Blok, later Vlaams Belang, is ontstaan. En het is de stad die Van de Wever burgemeester heeft gemaakt. Dus heel verschillende dingen. Het is een stad met een hele grote socialistische traditie, waar ook de socialistische partij decennia lang de burgemeester heeft geleverd. Dus het is zeker niet zo dat het alleen maar rechtse stad is. Maar het is in dat opzicht een stad met enorme tegenstellingen.
Je zegt politieke vijand. Als er één ding is waar Bart de Wever niet in gelooft, dan is het dat België één land is.
Ja.
Geloof jij dat wel? Dat het nou van kan zijn?
Ja, ik geloof dat wel. En maar dat betekent niet dat ik die kloven waar je het over hebt en die hij duidt, dat ik die niet zie. Hè?
Mm-hmm.
Maar ook daarvoor geldt, verlaat zo'n land.
Ja.
En dan ga je daar toch anders naar kijken. En ik heb de afgelopen maanden in verschillende constellaties, samenkomsten, vergaderingen, diners gehad in Brussel met mensen. En dan denk ik meteen van, oh ja, dit is gewoon... En dat is heel erg moeilijk uitleggen aan mensen die niet uit dat land komen. Maar een bepaalde manier van met elkaar praten, heel fel aan politiek doen en de dingen ook heel politiek maken. Ik ben nu bijna 13 jaar in Nederland. Dat is iets waar ik nog altijd moeilijk mee heb, dat is de Nederlandse neiging om het politieke uit kwesties weg te halen.
Ja.
En in België gebeurt het tegenovergestelde. Daar wordt alles politiek gemaakt. En, dus en het politiek maken betekent onder meer ook het emotioneel maken. Hè. Dus de Belgen gaan heel fel debatteren, gaan heel fel met elkaar in discussie.
Ja.
En dat gebeurt hier niet. Hier worden de dingen... als mensen heel boos zijn op elkaar, dan zeggen ze van... hier heb ik het wel lastig mee. Zo, snap je? Terwijl als Belgen boos zijn, dan wordt er op tafel geslaan. En dan, en erger heb ik ook al wel meegemaakt.
Ja.
Dat er gewoon geroepen wordt en dat er dingen heen en weer worden gegooid en zo. En ik vind niet dat dat in Nederland ook moet gebeuren. Maar het is een van de enorme verschillen tussen die landen. En ja, als je in grote clichés wil spreken, zou je kunnen zeggen van, ja, dat is een soort van Latijnse cultuur. He, dus in dat opzicht is België, ook Vlaanderen, veel Latijnser. Dan Nederland is echt een heel ander land.
Yeah.
Ja. En dus dat Latijnse, dat felle, dat extremere in heel veel opzichten, dat is iets wat ik als heel erg Belgisch ben gaan ervaren. Onder meer door niet meer te wonen en door in een land te wonen dat zo anders is.
Ja, wat Bart De Wever en zijn partij dan zeggen is, ja god, we hebben dus eigenlijk niet één land, we hebben twee landen die anders stemmen. Links in Wallonië, meer rechts in Vlaanderen.
Ja.
Economische situatie is anders, er moet geld van boven naar beneden stromen.
Ja.
Dat is een onoverkomelijk probleem.
Ja.
Hoe kan dat dan toch opgelost worden?
Nee, ja, wat hij briljant heeft gedaan, en wat is echt een briljant politicus, is door onder meer die verhalen te presenteren als de enige frames om naar de samenleving te kijken, dat het dan lijkt van, oh ja, er is geen enkele andere manier.
Klinkt logisch.
Ja, dat klinkt gewoon logisch. Hè? Maar als je dan gaat kijken hoe het sociologisch verdeeld is, dan kan je zeggen van ja, er gaat geld van rijken naar armen delen. Maar er zijn ook sommige delen van Vlaamse provincies die arm zijn. En daar gaat ook geld naartoe. En als je naar een land als Zweden gaat kijken, dan gaat ook heel veel geld van de streek rond Stockholm naar andere delen van het land die minder rijk zijn. Ja. En dat is niet omdat Zweden een verdeeld land is zoals België verdeeld is. Ja. En ik schetste eerder de economische geschiedenis. Lange tijd was het zo dat het zuiden veel rijker was, omdat daar het economisch beter ging. Dus ja. het is door een bepaald deeltje van de geschiedenis naar voren te halen en andere delen te verzwijgen, en dan dat ene deel nog op te blazen, dat je een politieke realiteit kunt creëren. Nou ja, dan is het dus aan de oppositie om daar andere realiteiten tegenover te stellen en te zeggen van ja, maar je moet niet de tegenstellingen tussen De Vlamingen versus Franstaligen, Vlamingen versus Walen, moet je zo in de verf zetten. Je kan ook naar sociale tegenstellingen gaan kijken. Ja? Ik ben dan geneigd om dat laatste te doen. En aandacht te hebben voor mensen die achtergelaten worden in Vlaanderen en ook in Wallonië. En nu, een aantal van de dingen die De Wever over de politiek in België zegt, daar ben ik het ook mee eens. De vraag is alleen, wat ga je er dan mee doen? Maar hij heeft ze eigenlijk als breekijzer gebruikt om het land verder uit elkaar te halen. Tegelijkertijd, even leek het erop dat het land het niet zou overleven. Maar mijn indruk is dat het voortbestaan van het land nu niet meer zo'n kwestie is. Dat was een aantal jaar geleden wel anders. Toen leek het echt. Ik heb er zelf nooit in geloofd.
De echte onafhankelijkheid van Vlaanderen is onhaalbaar.
Ja, er is geen oplossing voor Brussel. Brussel, belangrijkste stad, ligt helemaal op Vlaams grondgebied, zou je kunnen zeggen. Dus als je Vlaanderen onafhankelijk maakt, dan ligt daar dus eigenlijk een heel belangrijk deel dat
soort,
niet Vlaams
soort Berlijn,
is.
Ja, een soort van Berlijn.
Maar ja, wat moet je dan doen? Daar een muur op bouwen. Dus, nou ja, niemand heeft er eigenlijk een oplossing voor. Ik denk, als die oplossing er wel was, of als Brussel gewoon in Wallonië lag, dan was het land misschien een aantal jaar geleden wel uit elkaar gevallen. Maar die oplossing is er niet. En ook die nationalisten die er altijd mee met dat vlaggetje zwaaien, die hebben die oplossing ook niet. En dus gaat het ook niet gebeuren. En dan denk ik van ja, dan is het dus de verantwoordelijkheid van iedereen om de oplossingen te zoeken die ook voor iedereen goed zijn.
Ja. Ja. Ben je van nature een optimist?
Nou, dat denk ik niet. Nee.
Nee?
Nee, dat denk ik niet.
Nee, omdat ik merk dat heel vaak in je werk ook als je over gitzwarte bladzijden in de geschiedenis schrijft, vind je toch ook altijd weer een witte andere kant van die bladzijde.
Oh.
Over de Eerste Wereldoorlog bijvoorbeeld.
Ja?
Ja, dat vind ik wel.
Oké. Okay. Nou, ik ben blij dat te horen.
Als in het beeld van de Eerste Wereldoorlog dat we hebben, is natuurlijk één grote slagpartij is waar mensen.
Ja, nou, was het ook natuurlijk. Ja. Was het ook, dat wil ik helemaal niet relativeren.
Maar het optimisme dat voor de oorlog, maar ook nog tijdens de oorlog en naarmate de ontknoping naderde, daar heb je toch ook wel heel duidelijk zicht op. En
ja. Nou ja, weet je, ik denk, het is voor mensen zowel heel belangrijk als heel gevaarlijk om een duidelijk doel te hebben. En tijdens de Eerste Wereldoorlog, momenten van oorlog, die creëren richting. Die geven zin aan het bestaan.
Ja. Ja?
En je weet wat je moet doen. Soldaten weten wat ze moeten doen. Ze zijn gedrild om dat te doen. Maar eigenlijk, volledige bevolkingen worden in een bepaald karkas geduwd om iets te bereiken. Ik wil allerminst de oorlog verheerlijken, want het is verschrikkelijk. En ook de Eerste Wereldoorlog was een ongelooflijk drama. Maar ja, je ziet wel inderdaad dat het energie genereert.
Ja.
En ik denk een van de interessante elementen aan de jaren 60, en een groot contrast met vandaag, is dat je in de jaren 60 een soort gelijke vorm van energie ziet. Grote groepen mensen die denken, wij willen het anders. En dat zie je in die decoloniserende landen, maar je ziet het ook hier.
En die ook bereid zijn zichzelf, of in elk geval leden van hun groep, op te offeren. Je schrijft op een gegeven moment ook over de burgerrechtenorganisaties in Amerika, dat ze een protest organiseren waarvan ze weten dat er heibel van gaat komen en dat daar misschien wel mensen zullen sterven en dat dat voor de zaak misschien wel goed zou zijn.
Ja, ja. En dus die vorm van wat ik in het licht van de Eerste Wereldoorlog altijd offerbereidheid noemde, of sneuvelbereidheid, die is er vandaag niet meer. En dat is natuurlijk op zich ook heel goed. Want, nou ja, hè.
Hoe komt dat verdwenen is? Want je schrijft er inderdaad heel uitgebreid over.
Ja.
Mensen die echt vol goede moed ten strijde trekken, de vlag willen verdedigen. En
nou ja, ik denk, de kater van de jaren 60 speelt hier toch een grote rol in. Hè? Dus je hebt te maken met hele grote groepen mensen die dingen anders willen. En dan ga je zien wat daarvan gekomen is. En dan kan je op culturele vlak en wat betreft ethische, culturele kwesties zoals abortus en zo, is een deel van wat mensen toen wilden en eisten, is dat ook gerealiseerd. Maar economisch en politiek gezien natuurlijk helemaal niet. Dus vanaf de late jaren 70 kantelt het hele bestel naar rechts. En het is nooit meer teruggekanteld. En de problemen in de wereld, die zijn alleen maar groter geworden. Het ecologische probleem is zo groot dat het nauwelijks te bevatten valt. Het is heel acuut, maar mensen hebben het gevoel van, ja, ik kan nu wel zonnepanelen op mijn dak zetten, en heel veel mensen doen dat ook, maar zal het volstaan om? Dus mensen hebben een heel, en dat snap ik heel goed, het gevoel van, deze problemen zijn zo groot. En op heel veel vlakken zie je dat de problemen heel groot zijn.
Ja.
En dan heb je de grote economische en fiscale problemen. Het geld zit in de geglobaliseerde bovenlaag van mensen die zich niet met een maatschappij en met een bepaalde bevolkingsgroep associëren, maar die gewoon een soort van internationale jetset rondvliegen en hun geld meenemen.
Ja.
En dus nergens meer belastingen betalen. Iedereen weet dat. Elke zoveel maanden zijn er nieuwe dossiers, Panama-dossiers. De kranten staan er vol van met verhalen over hoe een bepaalde elite niet meer meebetaalt aan de samenleving.
Ja.
En de rijkdom gaat dus steeds meer daar naartoe. Iedereen weet het, iedereen vervloekt het. Niemand heeft het gevoel er iets aan te kunnen doen.
Kun je daar kwaad van worden?
Ja,
ik merk dat je echt opgewonden wordt.
Daar word ik ontzettend kwaad van. Ja.
Ja,
word ik en dus die soortgelijke kwaadheid was er ook in de jaren 60. Maar dan zie je dus dat mensen denken, wat wij willen bereiken, dat is eigenlijk daar. Ik kan er nu naartoe wandelen en dan gaan we dat krijgen. Het ging eigenlijk verhoudingsgewijs over.
Het voelde binnen handbereik.
Het voelde binnen handbereik, precies. En vandaag zijn die dingen zo groot dat het, ik kan je wel zeggen, ja, ik ga me engageren voor een betere wereld. Maar ja, wat betekent dat dan concreet? In vergelijking met, we gaan betogen en we willen ervoor zorgen dat mensen straks ook stemrecht hebben. Zoals in de zwarte burgerrechtenbeweging. Ja, dat is concreet, haalbaar, bereikbaar en ook bereikt. Ja? Maar ja, dan zijn we 50 jaar verder. Zwarten hebben wel stemrecht, maar je ziet dat op alle mogelijke manieren in bepaalde staten van de VS geprobeerd wordt om dat stemrecht toch weer weg te nemen. En mensen worden gefrustreerd. Het wordt voor arme mensen onmogelijk gemaakt om nog te stemmen. Als je geen huis hebt en dus geen vast adres, mag je niet stemmen.
Als je in de gevangenis zit.
Als je in de gevangenis zit, mag je niet stemmen. Over zoveel mensen worden uitgesloten. En dus dan zie je, er is wel progressie geboekt, maar je ziet dat op heel veel vlakken dat toch weer ongedaan wordt gemaakt. Nu, die laatste dingen die ik noemde, zeker in die Amerikaanse context, daar kan je opnieuw actie voeren. Gebeurt nu ook. Dus
ja.
Een van de neveneffecten van Trump is dat er een soort van activisme terug in de samenleving is gekomen. Dat is ook het enige goeie wat er het afgelopen jaar is gebeurd. Maar het is wel cruciaal. Een variant daarvan zie ik vooralsnog niet in In Europa. En dat, als je vraagt van waar komt dat vandaan? Ik denk voor een deel een kater, omdat er dus grote ambities waren die niet verwezenlijkt zijn. En dan een politieke, economische draai naar rechts die ertoe heeft geleid dat het geld nu zit op plekken waar we er nooit meer bij kunnen.
Ja.
Dan die ecologische ravage erbovenop. Het gevoel dat je het eigenlijk nauwelijks nog kan controleren. En dan, vrees ik toch ook, een vorm van decadentie, een soort van luxe.
Gaat nog te goed.
Het gaat nog te goed.
Maar die sneuvelbereidheid waar je het net over had, die is natuurlijk. Kijk, sneuvelen is natuurlijk een abstracter begrip geworden, omdat een oorlog tegenwoordig wordt beslist vanuit een control room ergens in Washington.
Nou ja, die Syriëgangers, die waren sneuvelbereid.
Hè? Zeker. Ja. Ja, dat is natuurlijk een interessant punt. Want die mensen zijn ook sneuvelbereid in Europa.
Ja. En ik wil er meteen bij zeggen voor mensen daar boze e-mails over gaan sturen. Ik vergoelijk dat niet, hè? Helemaal niet. Maar ik begrijp het wel, in die zin dat heel veel mensen op zoek zijn naar zingeving. En alweer in de jaren 60 zie je dat die zingeving ook vaak tot geweld leidde. In allerlei vormen, allemaal kleine groepuscules, Rode Armee-fractie, heel veel westerse landen kende terroristische organisaties. En daar had je dus een vergelijkbare sneuvelbereidheid. Ja. En nogmaals, ik ga dat niet romantiseren, maar de drive daarachter, die is denk ik wel heel relevant en ook maatschappelijk relevant. En ik denk dus dat het dus op aankomt om die drive zo te kanaliseren dat mensen die zonder geweld te gebruiken, inzetten niet alleen richting te geven aan hun eigen bestaan, maar op die manier eigenlijk ook de samenleving te ondersteunen. En in dat opzicht zijn natuurlijk de afgelopen decennia samenlevingen uit elkaar gevallen.
Maar, het brandpunt van de sneuvelbereidheid in Europa is, en daar zul je vast als liefhebber van en als optimist over een verenigd België, is toch Brussel geworden de afgelopen jaren. Maak je er zorgen om?
Over Brussel, nou, ik maak mij zorgen over jongeren die denken dat in Syrië de oplossing kon liggen. Dat is nu voorbij natuurlijk, tenminste zo lijkt het voorbij. Over die jongeren maak ik mij zorgen, want dat is natuurlijk niet waar. Hè. Die zijn gewoon belogen en die zijn misbruikt. Dat lijkt mij zonneklaar. Dus over die jongeren maak ik mij zorgen. Verder, Brussel. Dat is iets wat. Brussel is een politiek probleem. En dat heeft te maken alweer met typische Belgische manier waarop die stad bestuurd wordt en slecht bestuurd wordt.
Een soort afschuifcultuur die daar heerst.
Afschuifcultuur, een verdeel- en heerscultuur. Je hebt een Brusselse regering en dan heb je een Brusselse burgemeester. Maar eigenlijk zijn er 19 burgemeesters in Brussel die allemaal over hun eigen politie gaan.
Is dat ook weer een probleem tussen de Franstaligen en de
Dat heeft daar voor een deel mee te maken. Ja, maar niet alleen maar dat, maar het is zoals altijd in België. In België zeggen alles is communautair. En dat betekent dat op een bepaald moment speelt die kwestie mee. En die speelt in Brussel ook mee. Maar het gaat over macht. En
dat is een begrip dat
wij
in Nederland niet kennen. Nee, communautair.
Het is een begrip dat in België de hele tijd wordt gebruikt en hier niet. Maar het betekent dus, het heeft te maken met hoe gemeenschappen, communauté-gemeenschappen tegenover elkaar staan. En dat in Brussel is daar in zekere zin het symbool en ook het slachtoffer van. Maar maak ik mij zorgen om Brussel? Nee, Brussel is wat het is. Ik vind het een geweldige stad. Het is als je uit Nederland komt altijd even wennen. Want het is natuurlijk in Nederland alle steden zijn aangeharkt, superschoon. En Brussel is vuil. Brussel heeft street credibility.
Ja.
Iets wat geen enkele Nederlandse stad op die manier heeft.
Dat klinkt dan nog enigszins romantisch, street credibility.
Maar street credibility, dat weet je natuurlijk ook, is een belangrijk begrip in de rockmythologie. Daar kan je veel op afdingen, maar het is tegelijkertijd ook een kracht. Ja. Ja. En die heeft Brussel ook. Het is gewoon heel veel interessante culturele kruisbestuivingen, theater, dans, muziek, die uit Brussel komen en die gewoon heel spannend zijn en die ook echt het gevolg zijn van het feit dat al die culturen, al die geschiedenis in Brussel samenkomt.
Ja. En toch is het niet zo moeilijk om, ook na de aanslagen in Brussel en in Parijs, waar mensen vanuit Molenbeek bij betrokken waren, nog een van die 19 burgemeesters aan te treffen die in de media ergens zegt dat het allemaal toch wel meevalt in Molenbeek. Dat is toch fascinerend?
Ja, dat is fascinerend en problematisch natuurlijk. Hè. Dus er is een, uh, een, een, een klasse politici in Brussel die de dingen heeft laten verrotten. Willens en wetens, nou ja, dat hangt een beetje van de gemeente en zo af. Maar ja, je kan natuurlijk vandaag niet zeggen dat er in Molenbeek geen problemen zijn. Dat kan je denk ik echt niet zeggen. De problemen zijn heel duidelijk, zijn ook al heel vaak beschreven.
Nou ja, beschreven wel. Maar mensen, zo iemand als Arthur van Amerongen bijvoorbeeld.
Ja.
Die een beetje een merkwaardig boek geschreven heeft. Maar destijds wel natuurlijk met pek en veren als junkie en racist weggezet werd.
Ja. Nou ja, het probleem met dat soort dingen is vaak ook dat wanneer die punten dan gemaakt worden,
ja,
ze ook vaak zo fel gemaakt worden en stigmatiserend ten opzichte van volledige bevolkingsgroepen,
ja,
dat de klemtoon in het debat daarop zal gaan liggen. Ja? He, dus dat er een... Maar ik denk, je hoort...
Is dat dan een fout eigenlijk in het debat? Als in, nou, zou er meer te bereiken zijn voor mensen die dat is een hele, dit vinden?
Ja, dat is een hele belangrijke vraag eigenlijk, waar ik zelf eigenlijk ook niet uit ben. Want ik merk dus dat over sommige kwesties ben ik zelf ook heel fel en ongenuanceerd.
Mm-hmm.
En die energie kan soms nodig zijn om een debat los te wrikken of om een debat überhaupt op de agenda te krijgen. Maar het kan soms ook een energie en een felheid zijn die mensen afstoot. Dus dat is iets, ja, dat is iets waar ik zelf ook mee worstel. En dat is iets wat dus, nee, in dat soort gevallen nu... Ik denk dat ik op heel veel vlakken met hem politiek ook oneens ben.
Ja.
Los daarvan, ja, dat is echt iets waar ik mee worstelde. Wat nu eigenlijk... ook in grote maatschappelijke kwesties die in Nederland spelen. Hè. Wat ik al eerder zei. Als je alleen maar dingen vriendelijk vraagt, ga je ze niet krijgen.
Nee.
Ja? Dus bepaalde vormen van activisme zijn gewoon nodig. En die bepaalde vormen van activisme die gaan tegenactivisme opwekken. Die gaan agressie opwekken. Mensen gaan zich misschien wel ontheemd voelen.
Ja.
Dat is denk ik ook een effect. Hè. Als we het toch over Zwarte Piet hebben, is dat gevoel van ontheemding bij witte mensen die daar geen afscheid van kunnen nemen van die Zwarte Piet. Ik denk dat reëel is, dat gevoel.
Ja.
Ik denk echt dat reëel is.
Maar welke rol spelen kunstenaars in deze toch wel, laten we zeggen, moderne Vlaamse beweging bijvoorbeeld? Hoe staan ze daar tegenover?
Nou ja, dat is een... De geschiedenis van de Vlaamse cultuur en Vlaamse literatuur is helemaal met die Vlaamse beweging verweven. He, dus in elke generatie waren de belangrijkste schrijvers, die maakten daar deel van uit.
Ja.
Waren eigenlijk allemaal Vlaamse bewegers.
Ja?
Van Hendrik Conscience in de 19e eeuw tot Paul van Ostaaien rond de Eerste Wereldoorlog waren allemaal Vlaamse bewegers. De Vlaamse beweging collaboreert in de Eerste, maar nog veel sterker in de Tweede Wereldoorlog. En na de Tweede Wereldoorlog, om het zacht uit te drukken, had die beweging een imagoprobleem. En de volgende generatie, die nam daar afstand van. Maar bleef er wel mee in dialoog. Een soort van kritische dialoog. Dat zie je bij Hugo Claus, zie je bij Louis Paul Boon, die daar heel veel over hebben geschreven. Het werk van Claus barst eigenlijk van passages waarin hij zich tot die Vlaamse beweging verhoudt. Hij kwam ook zelf uit zo'n familie. Hij wist heel goed waar het over ging. Hij voelde dat ook heel sterk.
Ja. Ja.
En, nou ja, en dan in de loop van de 20e eeuw is er eigenlijk een steeds grotere afstand ten opzichte van die beweging gekomen. Dus in die mate dat de Wever en andere NVA'ers vandaag eigenlijk de culturele elite beschouwen als een soort van volksvijandige klik, omdat zij alleen maar over België willen praten en helemaal geen aandacht hebben voor Vlaanderen. Wat volslagen onzin is, omdat heel veel van die mensen zijn de Vlaamse cultuur, zij zijn de Vlaamse literatuur. Ja. Ik heb een boek van 1000 bladzijden over de Vlaamse poëzie geschreven. Hoezo zou ik de Vlaamse literatuur niet relevant vinden? Hè? Dus dat is onzin om dat te beweren. Dus er is een enorme betrokkenheid bij die maatschappelijke ontwikkelingen, maar wel verhoudingsgewijs altijd met aandacht voor maatschappelijke verschillen, sociale gelijkheid. Nou ja, en als je op die manier naar de geschiedenis en ook naar de actualiteit kijkt, dan kom je meestal niet op de analyse van de Wever uit. In dat opzicht is het inderdaad zo dat de meeste schrijvers en intellectuelen die ik ken niet aan zijn kant staan, maar een paar wel. En de afgelopen tijd zelfs steeds meer mensen, ook in de literatuur, maar ook in de film en zo, die uitspraken doen waarvan je ziet van, oh ja, die schuiven eigenlijk in die richting op.
Het is salonveeg geworden.
Het is, ja, het is, ja, natuurlijk, kijk, het belangrijkste salon nu, ja, ja. Want hij heeft alle macht.
Ja. Nou ja, in Amerika zag je natuurlijk heel duidelijk dat geen enkele popmuzikant bijvoorbeeld wilde zich associëren met Trump.
Ja.
Je noemde net Trump ook in relatie tot de Wever. Hè, dat hij bepaalde Trumpiaanse strategieën gebruikt. Dat zie je in Nederland natuurlijk ook. Hè.
Ja.
Maar dat is dus toch hier wel anders. Dus dat er toch wel. Kennelijk is Bart de Wever dusdanig minder extreem. Sluwer misschien.
Dat het is. Weet je, het zal nog moeten blijken of het hier anders is. Hè. Dus de manier waarop de Nederlandse media sinds de Tweede Kamerverkiezing geobsedeerd zijn geraakt door Thierry Baudet en de manier waarop hij in de media komt en waarop eigenlijk die vorm van Nederlands nationalisme die al jarenlang in Nederlandse media alomtegenwoordig is, waarop dat vandaag eigenlijk een soort van strijdpunt aan het worden is. En dan zie ik toch geregeld opmerkingen van mensen uit de intellectuele wereld die heel erg in die richting opschuiven. Dus het is, of het hier echt anders is, dat moet echt nog maar blijken. Mijn indruk is eigenlijk dat het helemaal niet zo anders is. Dat er verhoudingsgewijs eigenlijk best veel intellectuele steun, uitgesproken steun, is nog tamelijk beperkt. Maar ja, als je dan twee stappen terugzet, een soort van welwillende aandacht, dat is toch heel opvallend de afgelopen maanden.
Ja, ja, ja. Nederland, daar moeten we het zo meteen natuurlijk ook nog even over gaan hebben. Daar hebben we gelukkig ook nog een uur voor. Nog even hoor, voelt België voor jou nog als het thuis? Nu zeker, je bent al meer dan 10 jaar hier.
Ja.
Ja, begint het te vervagen?
Ja, het begint wel te vervagen. Ja, dus ik merk ook dat ik Nederlandse politieke dingen veel meer volg en beter ken dan Belgische. Er zijn allerlei Belgische dingen waarvan ik intussen ook niet meer. De zoveelste pensioenhervorming. Ja, het zal niet meer mijn pensioen zijn. Het is ook, dus dat volg ik niet meer. Er zijn allerlei Belgische dossiers die ik niet meer volg. Een aantal dingen natuurlijk wel, als het te maken heeft met cultuur en met onderwijs en met letterbeleid en zo, dat volg ik natuurlijk wel heel sterk. En ik volg op zich de media nog wel. Maar ja, de afstand wordt wel groter, ja. Thuis noemen we het altijd buitenland. Het is natuurlijk een beetje buitenland, binnenland. Maar zo gaat het
België
wel steeds
weer. België
is het buitenland, ja. En natuurlijk, als ik dan weer in België kom, bij familie of in bepaalde vriendenconstellaties, kan ik ook wel heel sterke gevoel hebben van, oh ja, dit is thuis. Ja. Maar ja, het gaat heel erg heen en weer. Ik denk dat het is wat heel veel migranten van welke aard dan ook ervaren. Hè. Er zijn dingen die je mist, er zijn dingen waar je blij van bent, dat je er niet meer dagelijks mee te maken hebt. En het hangt een beetje van de constellatie en het moment af welke emotie dan de overhand neemt. Maar het is niet meer restloos thuis. Maar dat is Nederland ook niet. Hè. Dus de migrant is nooit meer restloos thuis. Ik ben grotendeels hier thuis en nog een beetje in België. Ja. Maar niet meer 100% daar. En ook niet 100% hier. En dat zal ook nooit gebeuren, denk ik.
We gaan België loslaten. En we gaan de tweede uur ook loslaten. En zo door met de derde uur.
Ja, inderdaad, Atze de Vriezen in gesprek met Geert Bulens. 2 uur lang inmiddels rechtstreeks hier vanuit de studio in Hilversum. En nog 1 uur te gaan in dit marathoninterview. Eerst nu luisteren naar Nieuws en Ster, over een paar minuten verder. En intussen meld ik nog even ons mailadres, want reageren kan ook. Bijvoorbeeld over dat begrip sneuvelbereidheid. Wat bedoelde Bulens? Marathoninterview@vpro.nl. is het mailadres marathoninterview@vpro.nl. Tot dadelijk naar het nieuws.